Wij zongen net in lied 110. In het tweede couplet. Want vol van zwakheid is mijn ziel, toch ben ik door u gered. Wanneer de strijd soms zwaar mij viel, gij hoorde het mijn gebed. Een vrij groot deel van de boodschap gaat vanmorgen over het gebed. En dan lezen we verder. Sterk, o mijn God, mij meer en meer. Ja, help en steun mij nu. Leid aan uw hand mij, trouwe Heer. Maak mij een beeld van u. Dat is waar het om gaat, dat we vertrouwen op de leiding van de Heere en dat we hem daarom bidden. Maar goed, de laatste keer. De laatste twee keer hebben we stilgestaan bij de rechterstoel van Christus. En naar aanleiding daarvan hebben we onder andere stilgestaan bij de vraag of je voorbereid bent om de Heer Jezus te ontmoeten, om je Heere te ontmoeten. De Heere laat zien dat je zonde als kind van God vergeven zijn. Maar we hebben gezien dat dat niet inhoudt dat je niet verantwoordelijk gesteld wordt voor wat je op aarde met je lichaam gedaan hebt. Want dat gaat dus wel gebeuren. Hè? De brieven aan de gemeente zijn daar vrij duidelijk in. Vrij duidelijk. Duidelijk in. Enerzijds beloofde Heere zijn kinderen voor trouwe dienst te belonen. Trouwe dienst aan de Heere. Maar anderzijds, als je hem in je lichaam niet trouw gediend hebt, zul je het kwade dragen, zegt de Heer. En dat leidt dan tot schade in de eeuwigheid. Dat je niet met hem geopenbaard wordt in zijn heerlijkheid, dat je niet met hem zult regeren in zijn koninkrijk. Vaak wordt dan verteld dat de Heer Jezus of je redder is, of je rechter is. We zagen dat die uitspraak op grond van Gods woord, dat niet klopt. Het ene sluit het andere niet uit, want als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan is de Heer je redder. Dat is gewoon een feit. Maar hij zal ook je rechter zijn. En dat is niet bij de grote witte troon van het laatste oordeel. Nee, want daar kom je als gelovige niet. Als gelovige ben je behouden, dat mag je zeker weten. Maar voor de gemeente zegt de Heer toch echt wel dat je voor de rechterstoel van Christus komt. Nou, als je de Heer trouw gediend hebt, dan mag je weten dat de Heere dat zal belonen. Nou, we hebben gezien dat dat oordeel van de rechterstoel van Christus op basis van hele praktische dingen plaatsvindt. Heel kort samengevat komt het neer op de vraag, en er zijn meerdere onderdelen, maar dit is waar we bij stilgestaan hebben, hoe ga je als mensen met elkaar om? Dien je daarin de Heere? Breng je in de praktijk wat de Heere van je vraagt binnen het huwelijk, in het gezin, tussen broeders en zusters, in je werkkring? Nou, vanmorgen gaan we verder met Colossense. En wel met Colossense 4, vers 1 tot en met 6. En daar waar we stil hebben gestaan bij hele praktische voorbeelden, als het dus gaat om de vraag wat is trouwe dienst aan de Heere, gaan ook deze versen vanmorgen over hele praktische zaken. Voor het kind van God. En vandaar ook als thema praktische aansporingen. Maar laten we eerst die zes versen lezen. Vanaf Colossense 4 vers 1. Colossense 4 vers 1. Gij Heere doet uw dienstknechten recht en gelijk. Wetende dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Het eerste vers wat we gelezen hebben, is eigenlijk nog een vervolg op wat we gezien hebben toen we het over de rechterstoel van Christus hadden. Ja, hoe je in je lichaam de Heere kunt dienen. En daarbij zijn in Colossense 3, vers 17 tot en met 25, de dienstknechten ter sprake gekomen. Maar Colossense 4 vers 1 heeft het niet zozeer over, ook over dienstknechten, maar het gaat meer om de heren van de dienstknechten. Colossenzen 4 vers 1. Gij heren doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een heren hebt in de hemelen. We hebben gezien dat de heren van een werknemer vraagt dat die zijn baas, zijn of haar baas, of leidinggevende gehoorzaam hoort te zijn. Dat stond in vers 22 van Colossenzen 3. Maar dat betekent niet dat je als baas of leidinggevende, als werkgever, dat je maar kan doen wat je wil. Want de Heere zegt, doet uw dienstknechten recht en gelijk. Ja, en waarom? Nou ja, er is een Heer in de hemel en die staat boven iedereen. Dus ze hebben een Heere in de hemel en die Heere ziet hoe je met je medewerkers omgaat. Nou, onder de wet, in het Oude Testament, zag je al dat de Heere wilde dat mensen rekening hielden met elkaar. En ook in die relatie werkgever-werknemer, heer en dienstknecht. Nee, ik vertaal het even naar onze tijd. Als je in Leviticus 19 vers 13 kijkt, Leviticus 19 vers 13, dan lees je daar, en er zijn overigens meer voorbeelden van te vinden, maar ik neem dit vers even als voorbeeld. Gij zult uw naaste niet bedriegelijk verdrukken, noch beroven. Des dagloners arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan de morgen. Dus geef je medewerkers waar ze recht op hebben. Tegenwoordig wordt loon wordt niet meer per dag betaald. In ieder geval meestal niet. Maar dat doet niets af aan het principe. Als een medewerker er recht op heeft, dat is afgesproken, dan moet je als werkgever die belofte nakomen. Nou, op diverse plaatsen kom je dat in de schrift tegen. Je komt het ook in de gelijkenis van de Heer Jezus tegen. In Matthäus 20, vers 1 tot en met 16. Daar heb je de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. We gaan het verder niet opzoeken. Maar dan zou je het na kunnen lezen. En daar zet de Heer arbeiders neer. En op verschillende tijdstippen huurt hij arbeiders in. En ja, in de avond gaat hij ze dan hun loon uitbetalen. Het loon waar ze recht op hebben. Nou, in Spreuken 22... Vers 22 tot en met 23. Er zijn mooie versen die dit ook raken, die hier ook over gaan. Spreuken 22, vers 22 en 23. Daar lees je. Beroof de arme niet, omdat hij arm is, en verbrijzel de ellendige niet in de poort. Want de Heere zal hun twistzaak twisten. En hij zal degene die hen beroven, de ziel roven. Ja, daar staat nogal wat. Dus als je je medewerkers niet geeft waar ze recht op hebben, dan ziet de Heere God dat als een beroving. Je berooft mensen gewoon ergens van. Nou zijn dat oud-testamentische teksten. Maar blijkbaar is het voor de gemeentetijd niet anders. Hè? Getuigen wat er in Colossenzen 4 vers 1 staat, wat we gelezen hebben. Maar bijvoorbeeld ook 1 Thessalonicenzen 4 vers 6 spreekt erover dat de Heere God het zal wreken. 1 Thessalonicenzen 4 vers 6 zegt dat niemand zijn broeder vertreden noch bedriegen in zijn handeling, want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Nou, toen we bij de oude en de nieuwe mens stilstonden, zagen we dat de Heere God wil dat je bedriegerij aflegt. Dat is een stukje van de oude mens. Dat je dat aflegt. En dat je eerlijkheid aandoet. Dat je bijvoorbeeld geen bedriegelijke weegschaal gebruikt. Dat heb ik toen als voorbeeld gebruikt. Dat je geen verschillende weegstenen gaat gebruiken. Zodat jij voor jezelf er een voordeeltje uit kunt halen. Nee, de Heere God wil dat je eerlijk bent. Nou, dat geldt ook hier. Als het gaat om hoe je als baas, als werkgever met je medewerkers omgaat. Doe je dat op een eerlijke en oprechte manier? Weet je, dan dien je daarin de Heere. En dat blijkt dus als je de versen gaat lezen die daarvoor staan, waar we dus al bij stil hebben gestaan. Dat is ook het dienen van de Heere. En als je zo de Heere dient, als je dat dus in eerlijkheid, naar waarheid doet, dan zal de Heere dat belonen. Dat hebben we in Colossenzen 3 vers 24 gezien. En doe je dat als werkgever niet, en buit je je medewerkers uit, dan ben je daarin niet trouw. Dan beroof en verdruk je en zul je het onrecht moeten dragen, staat er in Kolossenzen 3 vers 25. Nou, ook hierin zie je weer dat de Heere niet alleen binnen het huwelijk en gezin kijkt, maar hij kijkt naar jou. Hij kijkt naar jou hoe jij als christen in het leven staat. En de Heere is trouw. Nou, en dat is eigenlijk wat hij ook van jou vraagt. Hij vraagt om trouw te zijn. In elke situatie. En dus ook als je een werkgever bent. Nou, vervolgens komen we bij de volgende praktische aansporing in Kolossenzen 4 vers 2. Waar we lezen, houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging. Gebed is erg belangrijk. En ik denk dat je dat als kind van God ook wel weet. Ja, als je je Bijbel leest, dan kom je het elke keer weer tegen. En hier staat dan, houd sterk aan in het gebed, hè, dus blijf bidden. Ergens anders, staat het anders verwoord, 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 zegt bijvoorbeeld, bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden. Dat is een heel kort vers. Of Lucas 18 vers 1. Lucas 18 vers 1. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Vertraag niet in het bidden, verslap niet. Nou, je bidt misschien wel. Maar als je die verse leest, is de vraag, doe je dat ook continu? En als je het dan over continu bidden hebt, hoe kun je nou continu bidden? Ik bedoel, je hebt toch ook andere bezigheden, hè? School, werk, huishouden. Hey, noem maar een paar dingen. En ja, in de nacht. Je hebt toch echt je rust nodig. Want als je nachten achter elkaar niet slaapt, nou, dan gaat het ook niet goed. En toch is het mogelijk om in je handel en wandel continu, ja, proberen gericht te zijn op de Heere. En neem je stille tijd met de Heere. Tijd voor Bijbellezen, tijd voor gebed. Vraag hem om leiding in alles wat je doet. Maar als je dan amen zegt, laat dan het contact met de Heer niet voorbij zijn. Praat met hem in alles wat je doet. Ik bedoel, kom je iets tegen wat mooi is? Dank hem. Dank u wel, Heer. Wat mooi. Kom je iets moeilijks tegen? Breng het in gebed. En vraag de Heer om leiding. Vraag de Heer om uitkomst. Je kunt direct om hulp vragen. Weet je, het is niet afhankelijk van een bepaalde gebedshouding. Je moet niet in een bepaalde houding zitten en het is ook niet afhankelijk van een bepaalde tijd op de dag. Zelfs niet als je een bepaalde stille tijd hebt, hè, dat is heel goed. Vooral doen. Maar daarbuiten, blijf in contact met de Heere. Een mooi voorbeeld is Nehemia. Nehemia, en dan zoeken we Nehemia 2 vers 4 en 5 op. Nehemia die was een balling. Hij werkte als balling voor de koning. En ja, hij hoorde hoe slecht het ging met de Joden die in Israël woonden. En dat lees je in Nehemia 1. En dat doet hem heel erg verdriet, daar is hij mee bezig. Hij heeft de Heere God daarover gebeden. En hij vraagt de Heere God om barmhartig te zijn. En dan is hij in dienst van de koning. Ja, en die koning ziet dat hij verdrietig is. En dan vraagt die koning aan Nehemia, wat is er aan de hand? En dan moet je kijken hoe Nehemia reageert in Nehemia 2 vers 4 en vers 5. En de koning zeide tot mij, wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van de hemel. En ik zeide tot de koning. Hier zie je heel mooi hoe Nehemia wandelde met God. Hij vroeg de Heere gewoon op het moment dat het nodig was, hè, in zijn gedachten, waarschijnlijk om de juiste woorden, en misschien wel ook om een goede ontvangst van die woorden bij de koning. En dan zie je dat Nehemia daarna gewoon spreekt. Hij gaat in gebed tot de Heere en hij spreekt. Dus hij bad en hij handelde in het vertrouwen dat de Heere God hem zou leiden. En zo kun je altijd in contact zijn met de Heere God. Nou, nu hebben we zijn Colossense doorgegaan. En nu hebben we gezien dat dat boek Colossense juist een boodschap voor de gemeente in de laatste dagen heeft. En we lezen in Colossense 4 vers 2 dan ook over het gebed. Colossense 4 vers 2. En waakt in hetzelfde met dankzegging. En waakt in hetzelfde met dankzegging. En dan moet je eens kijken wat je juist met betrekking tot de laatste dagen geschreven vindt in 1 Petrus 4 vers 7. 1 Petrus 4 vers 7. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Het gaat over het einde aller dingen is nabij. En dan staat er, zij dan nuchter en waakt. Dat waken komt hier terug. Dat las je ook in Colossense 4 vers 2. En waakt in hetzelfde met dankzegging. Nou, daar hoort dus dat nuchter zijn bij. Nou, we hebben in Colossense de waarschuwingen gezien om je niet te laten misleiden. En niet te laten misleiden door beweegredenen die een schijn hebben. Oftewel, laat je niet misleiden door mooie woorden. Dat was Colossense 2 vers 4 waar je dat in terug kunt vinden. We hebben gezien dat de Heere waarschuwt om je niet door de filosofie bij de Heere te laten wegroven. En bij de wereld te laten brengen. Er zijn zoveel theorieën over God en de Bijbel. Maar het is eigenlijk allemaal menselijk gefilosofeerd en niet wat schrift zegt. De Heere waarschuwt daartegen in Colossense 2 vers 8. Ook waarschuwt de Heere om je niet te belasten met eigenwillige godsdienst. En we hebben gezien dat het inhoudt dat de Heere waarschuwt om je niet te laten belasten met allemaal regeltjes die door mensen bedacht zijn. Het gaat om wat de Heere zegt en niet wat mensen ervan maken. Die vinden in Colossense 2 vers 20 en 23. Hoe kom je daarachter? Wees met Gods woord bezig. Lees dat woord. Dan leer je de Heere kennen, dan leer je wat hij wil, dan leer je waar hij tegen waarschuwt. Maar blijkbaar speelt gebed daar dus ook een hele grote belangrijke rol in. Toen we in Colossense 1 stilstonden bij het gebed, want dat kwam daar ook naar voren. Toen hebben we gezien dat Paulus onder andere voor de Colossense bad wat we in vers 9 en 10 van Colossense 1 gelezen hebben. Laten we die versen nog een keer lezen. Colossense 1 vers 9 en 10. Waarom ook wij van dien dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Wanneer je vervuld bent met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, dan beschermt dat tegen dwaalleer. Want de Heere geeft je zicht, de Heere geeft je inzicht. Inzicht in zijn woord, in zijn wil. Ja, dat helpt je om waakzaam te zijn tegen alle misleiding die rondgaat. En dan mag je dus om bidden. Dan zegt Paulus, houd sterk aan in het gebed. Wees nuchter, kwamen we tegen. Als je niet nuchter bent, je niet met beide benen op de vloer blijft en Gods woord als uitgangspunt blijft nemen. Veel vrije kringen, en dan gaan ze uit hun dak voor Jezus, om het dan maar even zo te zeggen, de moderne uitdrukking. Als je niet nuchter blijft, dan ga je met alle winden van leer ga je mee. De Heere waarschuwt daarvoor en bidt daarvoor dat de Heere je dat geeft. Vervolgens laat Colossense 4 vers 3... Nog even een opmerking. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Als je het internet opduikt, dan kom je er ook achter hoeveel leren er zijn. We hebben het vanmorgen over het hyperdispensationalisme gehad. Het zijn mensen die ook zeggen de schrift recht te snijden. Maar ondertussen snijden ze het wel, maar niet recht. En daar komt van alles uit. Allemaal dwaalleer uit. Allemaal wat tegen de schrift ingaat. Bid ervoor dat de Heere je beschermt. En dat de Heere je, doet groeien in de kennis van zijn wil, zijn wijsheid geeft en geestelijk verstand. Nog een reden om te bidden, Colossense 4 vers 3. Biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Die ons, ja, dat zijn de briefschrijvers. Wie zijn de briefschrijvers? Colossense 1, vers 1, Paulus en Timotheus. Die brief is van Paulus en Timotheus. Nou, zij waren de predikers en zij vroegen de Colossense om gebed voor zichzelf. Nou, predikers zijn ook maar mensen. Predikers hebben ook hun zwakheden. Predikers hebben ook gebed nodig. Nou, en het is wel mooi om in deze context te zien waar ze gebed voor vroegen. Want, wat zie je, onder andere in Colossense 4 vers 3, Paulus zat in gevangenschap. En zei hij tegen de Colossense, bid alsjeblieft dat ik gauw weer vrij kom uit mijn gevangenschap. Nee, dat deed hij niet. Ik denk dat menigeen dat wel snel zou doen, denk ik. Maar Paulus niet. Paulus bad wel om een geopende deur. Paulus bad wel om vrijmoedigheid, zodat het woord van God voortgang kon vinden. Zo zei Paulus in Efeze 6 vers 18 tot en met 20. Efeze 6 vers 18 tot en met 20. Dat is, ja, in het verlengde van de geestelijke wapenrusting. Met alle bidding en smeking biddende te alle tijden in de geest. Dan zie je het weer, hè? Biddende te alle tijden in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Ook dat waken komt weer terug. En voor mij, omdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Paulus bad voor vrijmoedigheid. En dat bad hij voor zichzelf. Daar vroeg hij gebed voor zichzelf. Dat was dus niet egoïstisch, maar dat deed hij denkend aan de dienst van de Heere. Wil ik wel meteen erbij zeggen, dat betekent niet dat je dus niet met je nood naar de Heere mag gaan. Hè? Want als je de Bijbel doorleest, dan kom je diverse verwijzingen tegen. Als je in nood bent, dat je de Heere mag zoeken. Ja, Filippenzen 4 vers 6 en 7 spreken daarover. Hebreeën 4 vers 16, 1 Petrus 5 vers 7. Maar het punt is dat je dus ook in je nood de Heere dienstbaar kunt zijn. Maar Paulus en Timotheus waren dus predikers. Dus bid je voor je voorganger. Dat de Heere de deur van het woord voor hen wil openen. Een geopende deur, als je dat in Gods woord gaat opzoeken. Ja, dat staat eigenlijk altijd in de zin van dat er een mogelijkheid is om dat woord van God uit te delen. Een heel mooi voorbeeld kom je tegen in de brieven in Openbaring aan de gemeente Philadelphia. En dan lees je in Openbaring 3 vers 7 en 8. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. En niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. Dus enerzijds heeft een geopende deur ermee te maken dat de Heere mensen op je pad kan brengen. Dan mag je voor bidden. Maar die gelezen versen maken ook duidelijk dat het met een stukje vrijmoedigheid te maken heeft. Zodat het woord van God ook daadwerkelijk klinkt. Ik bedoel, ken je dat? Dat gevoel dat je achteraf denkt, oh, dat was eigenlijk wel een mooie situatie om iets los te laten over de Heere. Maar ja, dat je het toch niet gedaan hebt. En dan achteraf weet je dan vaak ook nog, ja, dat had ik ook wel zo en zo kunnen zeggen. Terwijl op het moment dan zoek je naar de woorden en dan denk je van, hoe moet ik dat nou doen? Dat zijn, ja, gemiste mogelijkheden, hè, om het maar zo te zeggen. Nou, ik ken ze. Maar Paulus klaarblijkelijk ook. Hij vroeg niet voor niets om te bidden voor vrijmoedigheid. Hè? Colossense 4 vers 4 vult aan. Colossense 4 vers 4 vult aan. Opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Paulus' opdracht was om het woord van God te prediken. Hè? Daarom schreef hij gelijk ik moet spreken. Dat was zijn opdracht. Maar hij vroeg dus om een geopende deur, om de verborgenheid van Christus, ja, te spreken. Opdat ik dezelve mogen openbaren. Dat heeft met een stukje vrijmoedigheid te maken. En wat ook zo mooi is, is dat blijkt uit Colossense 4 vers 3. Dat het de Heere is die een geopende deur geeft. In deze tijd zie je dat verschillende organisaties naar vormen zoeken om te, bijvoorbeeld te evangeliseren. Je ziet het binnen kerken ook, dat in diensten gekeken wordt naar hoe kunnen we het aantrekkelijk maken voor de mensen. Nou, dat gebeurt met evangelisatie ook. En daardoor denkt men dan mensen te bereiken. Maar wat is de opdracht van een prediker? De opdracht van een prediker is om bij het woord van God te blijven. Paulus die schreef aan Timotheus in 2 Timotheus 4 vers 2. 2 Timotheus 4 vers 2. Predik het woord. Houd aantijdiglijk, ontijdiglijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Nou, we zagen het in Openbaring 3 vers 7 en 8. Dat Philadelphia kleine kracht had. Dus ze deden het niet uit zichzelf, maar ze hadden Gods woord bewaard. En zijn naam niet verloochend. En daar zit het in. Gods woord bewaren. En dat moet gepredikt worden. Nou, dat bewaren van het woord van God is ook het begin van een geopende deur. Want als je Gods woord bewaart, we hebben het over gebed, dan kan de Heere ook je gebeden verhoren. In Spreuken 28 vers 9. Als je daarover nadenkt, komt dat ja, eigenlijk best wel binnen wat de consequenties van dat vers zijn als je dat leest. Spreuken 28 vers 9. Daar staat geschreven, die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn. Ja, als jij gewoon delen van Gods woord naar je neerlegt, het niet waar wil hebben, dan staat dus dat je gebed voor God een gruwel is. Dus bewaar zijn woord. Bid voor een geopende deur. En predik zijn woord. Geef zijn woord door. En is dat wat je bidt voor je voorganger? En tegelijkertijd om bescherming. Want wat gebeurt er als er een geopende deur is? 1 Korinthe 16 vers 9. Nou, dan krijg je tegenstand. 1 Korinthe 16 vers 9. 1 Korinthe 16 vers 9. Want mij is een grote en krachtige deur geopend. Hè? Er kwamen blijkbaar velen tot geloof. En er zijn vele tegenstanders. Ja, daar waar dat woord zijn werk gaat doen, komt de tegenstand. Maar niet alleen om bescherming, ook om leidzaamheid. Om leidzaamheid en langmoedigheid. En dan bladeren we nog even naar Colossense 1 vers 11. Dat is het gebed van Paulus voor de Colossense. Leidzaamheid, hè, dat je lijden kunt verdragen. Langmoedigheid, dat je veel geduld hebt, zodat je voorganger staande kan blijven. Omdat hij dan kan verdragen, omdat hij dan geduld heeft. Ja, zoals Paulus dus voor de Colossense bad in 1 vers 11. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap. Met blijdschap ook nog. Bid je dat voor je voorganger? Nou, nu waren Paulus en Timotheus waren voorgangers. Maar, 2 Korinthe 5 vers 20, elke gelovige is een gezant van Christus. Dus je mag het ook voor jezelf bidden. En dat blijkt ook wel, hè? Want dit gebed van Paulus in eerste instantie, in Colossense 1, vers 9 tot en met 12, dat was van Paulus niet voor de voorgangers, maar was voor de Colossense zelf. En in Colossense 4 vraagt hij dus om gebed voor de voorgangers. Maar het is dus eigenlijk voor een ieder. Dus je mag het ook voor jezelf bidden, dat de Heere je een geopende deur wil geven. Dat hij mensen op je pad brengt. maar net zo goed dat hij je vrijmoedigheid wil geven om het evangelie door te geven. En het is mooi om te ervaren dat als je in gesprek bent met iemand en even niet de woorden weet hoe te reageren, dat je dan in gebed kunt gaan, in gedachten, net als Nehemia. En dat je de Heere kunt zeggen, Heere, ik weet niet hoe ik hierop in moet gaan. Of wilt u mij de woorden in de mond geven? En hoe mooi is het dan dat die persoon dan opeens in het gesprek iets zegt waar je wel een aanknopingspunt hebt, waar je wel op in kunt gaan. Weet je, zo wil de Heer je helpen. Als je niet gebeden had, was het misschien een gemiste mogelijkheid geweest. En met het gebed wil de Heer je een geopende deur geven. Nou, de volgende aansporing in Colossenzen 4 vers 5 luidt: wandel met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. En als je dan kijkt in 1 Timotheus, een paar bladzijden verder, 1 Timotheus 3 vers 7, daar wordt het tegen de opzieners, tegen de ouderlingen gezegd. 1 Timotheus 3 vers 7. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. Nou, dat is een hele specifieke eis voor een ouderling. Maar als je dus in Colossenzen 4 vers 5 kijkt, dan weet je dus dat het helemaal niet alleen voor de ouderlingen is. Maar dat het eigenlijk voor alle gelovigen is. Dat je moet oppassen dat je niet in de strik des duivels valt. Dat je dus een goede getuigenis hebt bij degenen die buiten zijn. Dingen die je doet, dingen die je laat zien, dingen die je zegt, ja, die laten iets van je uitgaan. Dat zegt iets over jou. Je geeft er een getuigenis mee. Niet met woorden, maar in daden. En op het moment dat je als kind van God geen goed getuigenis hebt, bij degene die je niet geloven, als je geen goede reputatie hebt, ja, dan laat de schrift zien dat leidt tot lastering van de Heere God. Een voorbeeld daarvan vinden we in 2 Korinthe 8 vers 20 en 21. 2 Korinthe 8 vers 20 en 21. Dit verhoedende dat ons niemand mogen lasteren in deze overvloed die van ons wordt bediend, als die bezorgen hetgeen eerlijk is, niet alleen voor de Heere, maar ook voor de mensen. Dus het is de bedoeling dat je eerlijk bent voor de Heere en de mensen, om te voorkomen dat mensen gaan lasteren. Een enkel voorbeeld. Als je als christen je rekeningen niet betaalt, als je als christen iets steelt, als je als christen overspel pleegt, weet je, dan gaan mensen zeggen dat zijn christenen. Kijk eens wat ze doen. Of ja, dat is zeker het effect van in God geloven. Of andere varianten daarop. Maar ook geef je het verkeerde voorbeeld. Nou ja, jij doet dat en je komt misschien wel onder christenen. Verkeerde voorbeeld, anderen ga je misschien nadoen. Dus je zorgt ervoor door jouw gedrag dat de Heere en zijn woord gelasterd worden. Dus wanneer je, en daar hebben we dus in Colossenzen 3 vers 5 tot en met 17 bij stilgestaan. Wanneer je daadwerkelijk leert je oude mens af te leggen. En je de nieuwe mens aan te doen. Weet je, dan ga je leven naar Gods woord. Dan ga je je rekeningen betalen. Dan ga je niet stelen. Dan ga je niet liegen. Dan ga je geen overspel plegen. Dan heb je een goede reputatie. Dan heb je een goed getuigenis. Dan wordt Gods woord niet gelasterd. Als mensen naar je kijken. Dus ook niet bij degenen die buiten zijn. Nou ja. Ik heb een paar voorbeelden genoemd, maar soms kan dat voor christenen best lastig zijn. Ja, want ja, je hebt per slot van rekening wel met dat vlees te maken en dat is niet om je daarachter te verschuilen. Maar er gebeuren soms dingen dat je bij jezelf denkt, oh, heb ik dat gedaan? Gelukkig mag je dan naar de Heere gaan, dan mag je belijden. Maar het is dus niet altijd even makkelijk en daarom heb je Gods wijsheid nodig. En daar mag je dan weer voor bidden. Ja, wat in Colossenzen 1 vers 9 stond. Colossenzen 1 vers 9, wat Paulus voor de Colossenzen bad. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid. Je mag bidden voor wijsheid. dat de Heer je helpt, zodat je dus kunt wandelen met wijsheid. De tijd uitkopende, want ja, de tijd die je als mens hebt, is kort. Als je dat bekijkt op de eeuwigheid, de tijd is kort. Als je dan ook nog bedenkt in welke tijd we leven, en dat het toch niet zo heel lang meer kan duren of de Heer gaat terugkomen, de tijd is kort. Nou, de Heer die vraagt je getuigenis, die je met je mond geeft, kracht bij te zetten door eerlijk te wandelen. En zo geen aanleiding tot laster van de bediening te geven. En 1 Petrus 2 vers 12, dat zegt nog. 1 Petrus 2 vers 12. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. En dan nog de laatste aansporing uit het gelezen gedeelte, Colossenzen 4 vers 6, waar geschreven staat, uw woord zij alle tijd in aangenameheid met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Dit vers, dat wordt nog wel eens misbruikt. Want vaak wordt dan gezegd, je moet wel altijd aardige woorden gebruiken als je met een ander spreekt. En je moet wel lief zijn voor elkaar. En even, hè? Het is niet de bedoeling dat we boos gaan doen. Het is niet de bedoeling dat we agressief gaan doen. Noem het maar. Dat is van de oude mensen dat we afleggen. Maar de waarheid komt niet altijd binnen als zijnde dat mensen dat fijn vinden. Dus je kunt mensen niet altijd kietelen. Sterker nog, de Heere die roept op om elkaar niet naar de mond te praten als het om de waarheid gaat. Hè? 1 Thessalonicenzen 2 vers 5. En zijn woord moet gebracht worden. Dat hebben we ook aan de hand van Colossenzen 4 vers 4 gezien. En 2 Timotheus 4 vers 2 sprak over tijdiglijk en ontijdiglijk. En de taal van dat woord van God, en dat zoeken we wel even op, 2 Korinthe 2 vers 15 en 16, ja, dat wordt niet altijd gewaardeerd door mensen. 2 Korinthe 2 vers 15 en 16. Want wij zijn goden een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Maar ik heb ooit wel eens een preek gehoord en daar droop het zachte van af. We moesten er toch wel voor zorgen dat we altijd een goede reuk van Christus zijn in die anderen, ook bij de wereld. Want mensen moeten kunnen ruiken dat je van Christus bent. Nou, soms ruiken ze dat ook, maar dan moet je wel het volgende vers erbij lezen. 2 Korinthe 2 vers 16. Deze wel een reuk des doods ten dode. Dat is wat een gelovige bij de ongelovige veroorzaakt. Een reuk des doods ten dode. Maar geen een reuk des levens ten leven. Hè? Voor de gelovigen weer een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Dus, ja, dat woord van God, dat is dus in de reuk in die zin niet altijd aangenaam. Want dat is een reuk des doods ten dode. Nou, dat is geen aangename reuk. Als je wandelt naar de nieuwe mens, want wat is dan die aangenameheid? Nou, dat heeft met je getuigenis te maken. Als je wandelt naar de nieuwe mens, een goede reputatie hebt, jezelf wegcijfert, allemaal dingen die bij de nieuwe mens horen, hè, verdraagt, geen aanstoot geeft, geen reden tot laster geeft, dan kun je dus woorden met aangenaamheid spreken. Kijk maar eens in 2 Korinthe 6 vers 3 en 4. 2 Korinthe 6 vers 3 en 4. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars Gods maken onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden. Nou, dan kun je nog even verder lezen. Maar zie je hier dat woordje aangenaamheid terugkomen? Dat is dus wat anders dan altijd maar zorgen dat jouw woorden wel zachtjes overkomen. Je moet gewoon in waarheid leven, want dan kun je in aangenaamheid ten opzichte van de Heere en de medemens, kun je gewoon Gods woorden spreken. En dan zegt de Heere dat je die woorden moet brengen zoals ze zijn. En ze niet moet gaan aanpassen. Maar dan staat er ook nog bij dat het met zout besprengd moet zijn. En ja, meestal wordt dan uitgelegd dat dat zout, hè, dat maakt het eten lekker. Dat maakt het eten, mensen willen hartig eten, dus een beetje zout erbij. Ja, dat kan zout doen. Maar wat doet zout ook? We hebben net gelezen, hè, dat het de reuk des doods ten dode is. Dus dat is niet zozeer prettig. Maar wat gebeurt er als je zout in een open wond strooit? Dat doet zeer. Dat doet zeer. En dat is dus ook wat het woord van God doet, hè, dat het zwaard des geestes is. Dat van één scheidt. Hebreeën 4 vers 12. Dus als je door dat woord van God de zonde raakt in het leven van iemand, ja, dan kan dat pijn doen. Dat kan confronterend zijn. En voor de wereld die in zonde leeft en niet anders kan dan in zonde leven, wauw, maar dat stinkt. Dat is een reuk des doods ten dode. Maar dat is wel de boodschap. En die mag dus met zout besprengd zijn. Je hoeft dat niet altijd te zorgen van, oh, als ik het maar zo voorzichtig zeg, dat ik die ander niet op zijn tenen ga staan. Nee, de waarheid moet gezegd worden. Als het gaat om het evangelie van de genade van God, die boodschap moet gebracht worden. Dat is dus weer wat anders, waar we wel eens bij stil hebben gestaan in Romeinen 14, geloof ik, maar in ieder geval in die buurt. Dat je met broeders en zussen rekening houdt met elkaar. Dat je niet bewust op iemands tenen gaat staan en het werk van God ongedaan maakt. Ja, dat is weer een andere kant van het verhaal. Die is er ook. Maar als het evangelie gebracht wordt, dan moet het gepreekt worden. Dan moet het doorgegeven worden, gewoon zoals het is. Ook als het een reuk des doods ten dode is. Want ja, dat is gewoon de werking van het woord van God. En doordat het prikt, gaan mensen nadenken. En doordat het prikt, kan iemand tot geloof komen. Dat is de bedoeling. We moeten niet onze eigen geopende deuren gaan maken, want dat is waar mensen veel al mee bezig zijn, hè, door mensen naar de mond te praten. Maar we moeten de Heere bidden om een geopende deur, dat Hij ons die geopende deur wil geven. En als Hij die geopende deur geeft, dan kan niemand die dicht doen. Dan kan niemand die dicht doen. En als Hij op dat moment die geopende deur geeft, ja, dan komt er iemand tot geloof. Over dat spreken, in aangenaamheid besprengd met zout, en dat we het woord moeten doorgeven zoals het is. Toen de Heer Jezus bij de verzoeking in de woestijn de duivel antwoordde, wat zei die toen? Er is geschreven. Er is geschreven, je kunt dat bijvoorbeeld in Lucas 4 vers 4 vinden. Als je de profeten in het Oude Testament leest, wat zeiden die veel? Zo spreekt de Heer. Je komt het bijvoorbeeld in Jeremia 30 vers 2 tegen. Dat zijn onze voorbeelden. Petrus die zegt in 1 Petrus 4 vers 11. 1 Petrus 4 vers 11. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent. Opdat God in alles geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Maar indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. He, oftewel, er is geschreven, zo zegt de Heere. Nou, spreken als de woorden Gods, dat vergt wel dat je dat woord kent, dat je ermee bezig bent. Bereid je voor, zodat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden, hè, zoals Colossenzen 4 vers 6 zegt. En daar zou je ook 1 Petrus 3 vers 15 bij op kunnen zoeken. Maar dat is dus opnieuw iets waar je de Heer dus om mag bidden. Hè? Want dat hebben we gelezen. Bid om een geopende deur. En dat heeft met dat stukje vrijmoedigheid te maken. Bid de Heer daarom. Leg het bij hem neer. Nou, zo mochten we de praktische aansporingen eigenlijk aan het eind, nog niet helemaal het eind, want er komt nog iets met groeten en zo. Maar het is eigenlijk het eind, het slot van de brief aan de Colossenzen. Praktische aansporingen die je eigenlijk weer terug kunt leiden tot het begin. Hè? Wat bad Paulus voor de Colossenzen? Wat waren zijn waarschuwingen? Nou, daar kun je dus voor bidden dat de Heer je daartegen beschermt. Tegen al die dwalingen die in deze tijd rondgaan. Dat je nuchter blijft. Dat je daar niet in meegaat, dat je bij zijn woord blijft. Nou, praktische aansporingen. Doe je medewerkers recht en gelijk, mocht je een werkgever zijn. Houd sterk aan in het gebed. Bid voor je voorganger. Bid voor een geopende deur, voor de voorganger, maar ook voor jezelf. Wandelt met wijsheid, zodat je een goede reputatie, een goed getuigenis hebt. En spreek vanuit dat getuigenis woorden in aangenaamheid, hè, door dus zelf naar de nieuwe mens te leven, die met zout besprengd zijn. Amen.